Steven, wat is het eerste wat je bedenkt als je aan jouw familie, jouw gezin denkt?
Aan mijn gezin van herkomst of dat gezin dat ik zelf heb gemaakt?
Ja, dat laatste.
Oké. Nou, op het gebied van tradities, dan moet ik wel eigenlijk als eerste denken aan Mariaans. Wie is Mariaans, zul je vragen? Mariaans was een kat. En hoe ging dat? Als die jongens gingen slapen, dan maakte ik een verhaal. Maar zij deden mee met het maken van dat verhaal. Dus het begon ooit, ik zeg, jongens, er was een kat. Hoe heette die? En toen zeiden zij, Mariaans. Oké, en Mariaans, die had een hele goede vriend. En dat was een ridder. Hoe heette die ridder? De Valaanridder. En we hebben jarenlang, denk ik, elke avond... zo een enorm avontuur rond Mariaans en de Valaanridder.
Werd opgebouwd. Elke dag doorgeborduurd.
Ja, en zij. Dus soms viel ik stil. En zei ik. Hè, dus. Nou, en wat ze toen zagen was ongelooflijk. En dan moesten zij zeggen, weet ik veel. Een kasteel, een kampvuur, een vliegtuig, weet ik het. Nou, en dan ging ik daarop door. Dus we bouwden met z'n drieën elke avond het verhaal door op Mariaans. Dus. En daar heb ik hele dierbare herinneringen aan natuurlijk. Dat was zo'n slaapritueel.
En jouw twee zonen, die weten dat ook nog heel goed.
Ja,
dat is een gezinsritueel, hè?
Ja, ik heb zelfs nog later een portretje... heeft een van de twee een portretje gemaakt van Mariaans. Dat hangt nu bij mij in de kamer. Ja. En jij?
Ik, zoals je weet was ik journalist... En wij hebben aan de tafel, 's avonds, hebben we vaak besproken, wat is jouw opening krant? Opening krant is het belangrijkste nieuws van de
uit
dag.
Uit je eigen leven.
Uit je eigen leven. Dus dan elk van het gezin zei dan, van nou, dit is voor mij vandaag het belangrijkste wat er gebeurd is.
Ja.
En dat kan zijn, ik heb lekker gezwommen.
Ja.
En dus dat kan het belangrijkste zijn van de dag. Zoals in een krant ook altijd iets het belangrijkste is...
Ja.
Ook als er niks bijzonders gebeurd is.
Ja, er is altijd een kop.
Er is altijd een kop in de krant. Dus dan had iedereen de beurt om te vertellen wat zijn opening krant is. En daardoor krijg je natuurlijk gesprekken en belangstelling voor elkaar.
Ja.
Dus het vragen...
Wat... En deden ze altijd mee?
Ze deden altijd mee. Ja. Iedereen vond dat wel leuk, volgens mij. En dus het vragen stellen aan elkaar, want vaak komt er natuurlijk wel iets achter vandaan. Van waarom is dat dan het leukste of wat dan ook. Dus dan krijg je belangstelling. En,
iedereen krijgt zijn zendtijd.
En iedereen krijgt zijn zendtijd.
Ja.
Dus een mooi ritueel, vond ik.
Ja. Leuk, goed bedacht.
We gaan het vandaag hebben over rituelen, tradities, gezinscultuur. Ik ben benieuwd wat er allemaal achter vandaan komt.
Yes.
Je luistert naar de 018 Benners en Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennes, tegenwoordig directeur van het ANP.
Eerst even waar we het over hebben. Wat zijn eigenlijk gezinsrituelen of tradities?
Ja, nou, je hebt eigenlijk twee soorten rituelen. Je hebt rituelen die steeds terugkomen. En dat zou je een traditie kunnen noemen. Dus wat jij net vertelde, hè, dus aan de maaltijd, dat was de traditie. Dat ritueel vond elke avond plaats. Maar je hebt ook rituelen die maar één keer plaatsvinden. Hè, dus stel je gaat verhuizen en dan loop je nog even met elkaar door het huis heen voordat je naar het andere huis gaat. Dat is ook het ritueel, een soort afscheidsritueel. En dat is een eenmalige. Maar waar we het hier nu vandaag over gaan hebben, dat zijn juist die terugkerende, hè? Dus die tradities. Omdat er heel veel redenen zijn om goede tradities in je gezin in te bouwen. Maar meteen met een hele grote te beginnen, is dat kinderen uit gezinnen waar veel tradities zijn, dat die een minder problematische ontwikkeling laten zien. En de gedachte daarachter is dat die tradities je heel erg aarden. Hè, dus heel erg een plek geven in het leven. Hè, dus we hebben het eerder over hechting gehad. Dus wat maakt nou de bennetjes? En als je dan veel rituelen hebt, of leuke rituelen hebt, dan voel je je echt ingebed in het grotere geheel. Waarin je gezien, gehoord, erkend voelt. En dat zijn nou net de ingrediënten waardoor je op een stabiele manier kunt ontwikkelen. Vandaar die band met rituelen en veilige hechting is heel erg sterk.
Eigenlijk suggereer je dat het ook onderzocht is door psychologen. Ja. Wat het belang is van rituelen.
Ja.
Dus jij zegt, kinderen worden er stabieler van, sterker
ja.
van.
Ja, er zit nog iets voor. Dus dat je hechting gaat heel erg over aarding, zou je kunnen zeggen. Dus dat je voelt dat je grond onder de voeten hebt. Niet zozeer natuurlijk ook in fysieke zin, maar ook ik hoor ergens, ik heb een positie in een groter geheel. We zijn natuurlijk allemaal sociale dieren, dus je kan iemand niet erger straffen dan iemand geen positie geven. Dus denk aan isoleercel. Dat is de grootste straf die je iemand kunt geven. Nou, en een traditie die zorgt ervoor dat je het gevoel hebt, ik hoor ergens bij. In mijn geval, in geen enkel gezin ging het over Mariaans. En in jouw geval zullen er weinig tot geen gezinnen zijn waar elke avond de kop van de krant, van de persoonlijke krant besproken wordt. Nou, dus dat geeft je uiteindelijk, en dan gaan we weer een stapje verder, het geeft je uiteindelijk een identiteit. Ik hoor op deze plek, ik aard door de traditie, en daar ontleen ik aan wie ik ben.
Zeg jij, het is een onderdeel van hechting? Of het is een, ja. een uiting van een hechting?
Ja, het is het concreet maken. Hè, want wat is hechting nou eigenlijk? En dat zijn een aantal dingen. Is een aantal dingen. En een daarvan is dat je je opgenomen voelt in die rituelen. Die bindende rituelen die je met andere mensen hebt in je gezin.
Want in gezinnen heb je natuurlijk ook altijd regels.
Ja.
Zijn dat ook soort rituelen of is dat nou net even wat anders?
Ja, maar dat is meer voor het reguleren van het dagelijks leven. En ja, achter een ritueel zit altijd wel iets symbolisch ook. He, dus het is niet zo heel strak van dat is een regel, dat is een ritueel. Maar regels zijn meer voor... dus als je de tafel hebt gedekt, hoef je niet af te ruimen. Maar er zit niet echt een soort symbolische betekenis achter.
Okay.
Aan verbinding. Dat is meer van, we moeten het leven ook een beetje... met elkaar leven en dan doe jij dit en dan doe ik dat.
Heb je gezinnen waar die rituelen eigenlijk nauwelijks tot stand komen? Ik heb het gevoel dat dat misschien wel een beetje vanzelf gaat, maar misschien is dat ook niet waar.
Nee, nou we hebben het eerder gehad over kluwe gezinnen en loszand gezinnen. Dus kluwe gezinnen kunnen ook te veel rituelen hebben, hè, waarbij er zo weinig eigen ruimte is om dingen te doen. Want wij van dammetjes doen dat nu eenmaal altijd op die manier. Dus, en je hebt aan de andere kant de loszand gezinnen, die heel erg sterk geïndividualiseerd zijn. En een van de tekenen van die doorgevoerde individualisering is dat er geen tradities zijn. Dus ook als jij eigenlijk iets beters te doen hebt op Sinterklaasavond, hè, dat is bij een kluwe gezin natuurlijk en bij alle gezinnen trouwens. Dat is ondenkbaar, maar bij loszand gezinnen, zo er al Sinterklaas nog wordt gevierd, en daar zijn dus ook veel minder rituelen. En het ligt natuurlijk ergens tussen, in de balans tussen die twee. Dus dat je niet je hele leven voelt dat je verstikkende rituelen hebt met elkaar. En aan de andere kant dat er niet zo weinig zijn dat je je niet werkelijk verbonden voelt.
Ja, want rituelen en zeg maar, cultuur, meer breder dan gezinnen, die gaan natuurlijk ook in elkaar over.
Ja.
Dus ik zou me kunnen voorstellen dat iemand die heel streng gelovig is opgevoed. Ja. Daar is het geloof en de gezinstradities, de gezinsrituelen, die hebben een vloeiende relatie met elkaar, denk ik. En dat kan natuurlijk alles bij elkaar heel beknellend zijn,
ja,
eventueel.
Precies. Ja. Dus op dat moment kunnen rituelen, hè, dus wij van Tammetjes doen dat niet op deze manier, kan ook heel beperkend zijn. Hè, dus... weet ik het bij, jawel, maar wij zijn niet van de kunst.
Zou je denken dat de afgelopen 50 jaar, naarmate de rol van de kerk een beetje teruggedrongen is, dat er meer rituelen ontwikkeld zijn op gezinsniveau?
De ontkerkelijking heeft wel gezorgd voor dat er minder rituelen zijn. Alleen die rituelen waren niet zozeer gezinsrituelen. Maar dat gebeurde overal. Er werd overal was je aan het bidden voordat je ging eten. En ook overal ging je op zondag naar de kerk. Maar binnen die tradities waren natuurlijk wel weer persoonlijke invullingen daarvan. En dat bond je wel weer. Maar heel veel mensen zijn in de 60, 70 jaren van de vorige eeuw zijn natuurlijk, hebben al die tradities overboord gegooid. Wat we nu zien is misschien, dus als je gaat kijken naar jonge mensen, met wat de mentale klachten zijn op het ogenblik, dan is eenzaamheid daar veruit de winnaar. Dus er zijn social media tot aan het plafond. Maar als je gaat kijken wat de mentale overbelasting is, is dat ze zich niet werkelijk meer verbonden voelen met een groter geheel.
Ja.
En dan zien we dat gebrek aan traditie, aan rituelen, zou je daaronder kunnen scharen.
En dan zien we in één keer een gezin met 5 iPhones aan tafel.
Ja, precies. Precies. Ja.
Eenzaam met elkaar.
Eenzaam met elkaar, ja. Ja.
Ja. We zijn er ook een beetje voor de ouders die praktische antwoorden willen op vragen. Hè?
Ja.
Zou je in zijn algemeenheid zeggen van, nou, denk eens na over wat je als gezin aan rituelen hebt. Hè? Dus hoe jouw gezin, hoe je wil dat jouw gezin is.
Ja.
En wellicht hoe je kinderen het gezin herinneren als ze zelf vader en moeder zijn.
Ja. Ja.
En dus dat in zijn algemeenheid is een goed idee, lijkt mij.
Ja.
Hè? Denk daar eens een beetje over na.
Ja.
Heb je daar ook een soort handvaten bij? Van hoe kan je daarover nadenken? Hoe kan je iets bedenken wat bij jouw gezin hoort?
Ja, nou, je kunt dingen bedenken. Ik heb er toen nooit zo bewust over nagedacht. Maar wij hadden bijvoorbeeld ook een eigen handshake, weet je wel. Zo'n ingewikkelde, die deel ik. Die handshake deel ik met niemand anders dan met mijn 2 zonen.
Ja.
Dus verzin een handeling, eventueel ook een tijd. Hè, dus naar bed gaan ritueel bijvoorbeeld. Ten tweede, betrek iedereen erin dat het een gezinsritueel wordt. De schoonheid zit eigenlijk in de kleinheid ervan. Dus het hoeft niet allemaal opgetuigd. Het zijn juist de hele kleine dingen. En als je ook mensen gaat vragen, goh, wat herinner je nou vroeger van je gezin van herkomst? Dan zijn het juist die kleine dingen wat ze die verbondenheid gaf. Dus als je denkt, hey, ik zou er wel eens wat bewuster mee om willen gaan, jouw vraag. Hè, dus dan zou je dat bewuster kunnen sturen.
En moet je niet ook al een bepaalde relatie met je kinderen hebben om dat niet geforceerd te laten voelen?
Ja, en tegelijkertijd kun je het ook omdraaien. He, dus dat juist het hebben van die rituelen, dat die verbondenheid nou juist net veroorzaken.
Want volgens mij zit er ook wel een element van humor in in wat jij nu aan rituelen beschrijft. Het is niet al te ernstig.
Nee. Het moet je wel wat opleveren. Dus als het echt als een verplichting gaat voelen, van ja, moet van papa.
Ja.
Dan is het weg natuurlijk. Want dan hoort het bij de taken en niet bij de rituelen.
Kinderen houden erg van herhaling, hè? Van voorspelbaarheid.
Ja.
Die rituelen daar ook die hebben daar ook een rol in, denk ik.
Ja, want als je gaat kijken wat de kwaliteit van de dag eigenlijk maakt, dan zijn dat vaak de kwaliteit van de overgangsmomenten. Hè, dus we gaan nu van dit, gaan we dat doen. Dus we gaan bijvoorbeeld van televisie kijken, gaan we slapen. En als daar weinig ritueel achter zit, dan heb je dus steeds een discussie of steeds een iets wat je moet veroorzaken. Terwijl als dat gewoon een ritueel is, na dit programma gaan we naar boven, dan gaan we Mariaans hebben of we gaan een boekje lezen. Dat reguleert de dag ook. Dus dat is een mooi bijproduct, zou je kunnen zeggen, van die rituelen, dat het de dag structureert.
Ja.
Dus het is eigenlijk een mes snijdt aan 2 kanten. Dus het maakt de overgangsmomenten makkelijker. En het maakt de cultuur van dat gezin. Hè. Dus je moet het niet onderschatten. Wat is nou eigenlijk een cultuur? En wat is een gezinscultuur? En het is niet voor niks dat er geen cultuur... Antropologen zijn op zoek gegaan naar culturen waar geen tradities zijn.
Dat kan natuurlijk niet.
En je voelt al,
ja.
Dan noem je het geen cultuur. Als er geen tradities zijn, dat is nou misschien nou net... De definitie ervan. Nou, en datzelfde geldt dus voor een gezinscultuur. Dus het reguleert de dag en het geeft smaak en kraak en kleur aan nou net dat gezin.
Ja, ja. Het is eigenlijk een beetje de olie van de dagelijkse omgang.
Ja.
Ik kan me inderdaad voorstellen dat kinderen gewoon weten, ja, dit is zoals wij dit doen.
Precies.
Dan voelt het ook niet als een nieuwe manier om mij de pas af te snijden,
ja,
zeg maar.
Ja. Dus je doet jezelf op 2 manieren een groot plezier. Door over rituelen en tradities na te denken. Het maakt het leven makkelijker en het maakt het leven dieper, betekenisvoller.
Kunnen we eens out of the blue een paar verzinnen? Gewoon rituelen. Je hebt er net eentje genoemd, een verhaaltje. Ik had het ook over de manier waarop we aan tafel kunnen zitten. Maar heb je er nog kun je er wat meer noemen van rituelen die je misschien tegengekomen bent in gezinnen?
Nou, wat ik zelf bijvoorbeeld ook deed als die jongens gingen voetballen. En dan kwamen ze pas om 9 uur thuis. En dus voordat ze gingen trainen, maakte ik altijd een hamburger. He, dus dan was dat gewoon de traditie. Was als je 's avonds traint, krijg je altijd eerst een
hamburger.
Een hamburger, ja. En dat maakt het leven ook makkelijker. Dus niet van wat we nu dan koken. Dus hier zie je weer de tweesnijdende zwaard terug. Van het maakt het leven voorspelbaar. Minder moeite doen en tegelijkertijd krijgt je gezin de profiel door. Dat is misschien wel een mooi woord.
En je kunt misschien ook wel wat we echt opvoeden noemen. Hè? Bijvoorbeeld elke woensdag gaan wij samen koken en dan kan jij vertellen wat we eten of zo. Iets dergelijks. Is dat ook een ritueel wat jou betreft?
Ja, nou alles wat in de structuur wordt gegoten en wat bijdraagt aan dat mate van verbondenheid. En daarom is het ook goed om ze te hebben en om te bedenken als je denkt, ja, eigenlijk heb ik niet zoveel. Om ze gewoon inderdaad, want ze zijn natuurlijk, dat is het grappige, ze zijn natuurlijk gewoon te verzinnen.
Ja. En nog een vraagje, hè? Mariaans, een opmerkelijke naam trouwens.
Ja.
Jouw vrouw was daar niet onderdeel van.
Nee.
Is dat een aanbeveling om je eigen cultuur te hebben als vader of als moeder met je kinderen? Of zeg je, probeer het zoveel mogelijk met elkaar te ontwikkelen?
Als het zo voldoende is met elkaar, maar je hebt ook rituelen met je partner. He, dus zolang de rituelen niet bedoeld zijn om anderen buiten te sluiten, dan is er niks tegen om ook kleine rituelen gewoon met je kinderen te hebben. Omdat dat ook de band versterkt.
Ik heb zelfs begrepen dat ouders die gescheiden zijn, toch bepaalde gezinstradities voortzetten, maar dan maar niet meer met elkaar.
Ja.
Is dat een aanbeveling?
Ja, je kan het ook omdraaien. Dus die ouders zetten dat voort. Maar je zou dat eigenlijk als doel moeten hebben. Omdat we weten gewoon wederom uit onderzoek dat als er een aantal gezinsrituelen overleven, dat de hechting en de aarding natuurlijk wederom heel erg bevordert. En dat kan al zijn, dat is wel het minimum, dat als een kind een verjaardag viert, wat ook een ritueel is, het gaat van het ene jaar naar het andere jaar, dat allebei de ouders op die verjaardag zijn. Hè, dus als ouders elkaar de tent uitknokken en je bent wel jarig, maar je vader komt niet, dan voel je al dat er zo weinig verband nog is in datgene waar kinderen helemaal toch op gericht zijn, namelijk op eenheid, want eenheid is veiligheid, dat ik vind dat volwassenen hun uiterste best moeten doen. Omdat elke pijn die wij niet bereid zijn op ons te nemen, die leggen we dan eigenlijk op het bord van onze kinderen. En als we zeggen, ja, maar mijn kinderen zijn mijn allesie.
Behalve als ik voorga.
Juist. Ja. Dan denk ik, nou, dat hoor ik ze wel eens. Ja, maar ik doe alles voor mijn kinderen. En ik denk, nee, dat hou je jezelf voor. Maar inderdaad, zelf de moeite. Zo van, ja, wij moeten toch met z'n tweeën lukken dat wij gemeenschappelijk verjaardagen vieren, dat lukt dan niet. Dan denk ik, nou, dan doe je ook niet kennelijk alles voor je kind. Dat mag, maar die claim klopt daar niet helemaal.
Nee. Dus in die zin kunnen tradities en gezinsrituelen ook een houvast zijn voor gescheiden ouders.
Ja.
Vandaar kan je mee doorgaan,
ja.
Zonder dat het gezin een eenheid blijft.
Ja. En tegelijkertijd is dat dus ook de pijnlijke kant ervan. Dus dan gaan rituelen tegen je werken. Als je altijd rituelen hebt gehad en plotseling vervliegen die allemaal op het moment dat je ouders uit elkaar gaan.
We hebben één ritueel in deze podcast een beetje vergeten.
Ja, vertel.
Ik heb geen quote.
Aha.
Ook niet gevonden trouwens. Want als je gaat zoeken naar quotes, uitspraken over rituelen, dan kom je op hele zoetige tegeltjes.
En dat ging je te ver.
Ja. Heb jij een quote?
Soms ga ik nu heel hard nadenken. Kijk, Soms merk je hoe belangrijk een traditie is als je hem even één keer niet doet.
Kijk, dit is professor Pont, dames en heren. Die verzint gewoon meteen een quote. En in dit keer komt hij dus van de geleerde zelf.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pontcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.